In Exodus 16 waren wij bij het manna, waarvan zij, de Israëlieten, niet wisten wat het was. En waarna Mozes dan zei in vers 15, dit is het brood het welk de Heere uw lieden te eten gegeven heeft. Dat was dus 40 jaar lang alle dagen geen bruine bonen, zoals het lied zegt, maar iets anders. Het was manna. Hoe lekker dat is, weet ik ook niet. Maar het smaakte als honingkoeken. Ik weet niet of je daarmee bekend bent. Maar dat staat er in vers 31. Maar dat niet alleen. Mozes zei niet alleen, dit is het brood het welk de Heer jullie te eten gegeven heeft. Maar hij zei ook, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. En dat was het dan ook. De vraag is, wat is het? En de vraag begint met het Hebreeuwse woord manna. Het vragend voornaamwoord, heb ik u vorige keer gezegd. En het antwoord is, het is een uitbeelding van het woord des Heren. Waarna een uitgebreide uiteenzetting komt, als dat een goede woord is, voor de wat er vervolgens gebeurt. Verzamelt daarvan een ieder nadat hij eten mag en gomer voor een hoofd. Ik heb u vorige keer al gezegd, geloof ik, leuk woord, gomer. Want het is eigenlijk met een ayin aan het begin. Dus het wordt eigenlijk een emmer. Dat woord is het gewoon, een emmer, een omer, een homer, een gomer. Of hoe je het maar uitspreken moet. Een bepaalde inhoudsmaat, maar tegelijkertijd een maat beker. Naar het getal van uw zielen, nadat hij eten mag. Naar het getal van hoeveel er van mee eten moeten. Ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn. Het is dezelfde voorschrift als wat wij kennen voor het paaslam. In verband met de paasmaaltijd. Want ook daarvan zal men rekening houden met hoeveel er van moesten eten. En ook daarvan mocht niks overblijven tot een andere dag. Het was voor elke dag. En dan per dag. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, wou ik zeggen. Maar dat bedoelde ik uiteraard niet. Want dit is niet het kwaad, dit is het goede. Maar het betekent wel dat men voor elke dag erop zou vertrouwen dat dat manna er zou zijn. En er is hier wel een goed woord, vind ik. Zo van, ja, waar het nou helemaal vandaan komt, dat weten wij niet precies. Maar de Heer geeft het. En daar gaat het maar om. Dat is ook wat getest wordt in de komende geschiedenissen. Met name de volgende paar hoofdstukken. De vraag namelijk of Israël zich afhankelijk wilde stellen van God, of dat ze hun eigen plannen hadden en daarmee in onzekerheid verkeerden, om zo te zeggen. Maar ze zouden per dag verzamelen. En er staat in vers 18, en als ze het met een gomer maten, dat woord doch, dat is het maar, weet u al, dat, ik zeg dat zo vaak, dat is een keuze van de vertalers, maar het is gewoon en. Wat er staat is gewoon en. En of het een tegenstelling is, ja, dat is de keuze van de vertalers. Maar ik hoop niet dat de vertalers het ons kwalijk nemen als wij denken dat het niet een tegenstelling is. Dus ik houd het maar gewoon op en. En als je het met een gomer maten, waaruit u ziet dat de gomer niet alleen inhoudsmaat is, maar inderdaad een maatbeker. Zo had hij die veel verzameld had niets over en die weinig verzameld had ontbrak niet. Dat wil zeggen, die had niks tekort. En ieder verzamelde zoveel als hij eten mocht en voor min of meer persoonlijk gebruik. En Mozes zei tot hen, niemand laat het daarvan over tot de morgen. Doch zij hoorden niet naar Mozes, Maar sommige mannen lieten daarvan over tot de morgen. En toen wiesen er wormen in... Hoe zeg je dat netjes, hè? Toen wiesen... Kom er maar eens op. Toen wiesen er wormen in... Toen groeiden er wormen in dus... Van het werkwoord wassen in de zin van groeien en dan de verleden tijd. Kom daar nog eens om. Toen wiesen er wormen in en het werd stinkende. Het bedierf dus. Dies werd Mozes zeer toornig op hen. Zij nu verzamelden, of er staat natuurlijk weer gewoon, en zij verzamelden het allen morgen, elke morgen en ieder nadat hij eten mocht. Want als de zon heet werd, zo versmolt het. We moesten het meteen 's morgens bij elkaar verzamelen. En bewerken. En het geschiedde op de zesde dag dat zij dubbel brood verzamelden. Hier heet het dan brood. Maar dat komt omdat brood het algemene woord is voor voedsel in het algemeen. Ook in het Nederlands. Want brood tot de plank, dat weet u, dat komt lang niet altijd bij de bakker vandaan. Maar brood, voedsel. Het geschiedde op de zesde dag dat zij dubbel brood verzamelden. Twee gomers voor één, precies twee keer zoveel. En al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes. En die zei tot hen, dit is het dat de Heer gesproken heeft. Morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heeren. Want het was nu net op de vrijdag, zal ik maar zeggen. Dan blijkt dat er ineens twee keer zoveel te vinden valt. Dan wel gevallen is. En hij zei, oké, dat is wat de Heer gesproken heeft. Morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heren. Wat gij bakken zout, bak dat. En ziet wat gij zieden zout. Iemand vroeg, zat er ook zout in als men het ziet? Dat weet ik niet. Maar, prachtig vind ik zoiets. En ziet wat gij zieden zout, met dt. En al wat overblijft, leg het op voor u in bewaring tot de morgen. En ze legden het op tot de morgen, gelijk als Mozes geboden had. En het stonk niet en er was geen worm in. Want in de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het goed. Maar in de nacht van donderdag op vrijdag niet. Het hangt van de dag van de week af. Heb je dat allemaal nog? Waar het over gaat is natuurlijk dat dit een speciaal iets is... als een teken van de Heer. En dat teken gold werkte 40 jaren lang bij Israël in de woestijn. Het is te meer opmerkelijk dat men onderweg bij gelegenheid bezwaar maakte... tegen de gang van zaken, de weg die men ging, de leiders die God had aangesteld en wat het allemaal maar was. Ik bedoel, als je beseft dat je van Gods wegen geleid wordt en verzorgd wordt, ja, daar kun je moeilijk kritiek op hebben. Het is niet anders, je doet er maar verstandiger aan je daar aan te passen. Het stond niet en er was geen warmte. Dat was voor de zaterdag, de Sabbat, de zevende dag. Toen zei Mozes, eet dat heden, want het is heden, de Sabbat des Heren. En gij zult het heden op het veld niet vinden. Want op de zevende dag was er niks te rapen. Men moest het op de zesde dag doen en dan was het dubbel. Dat is wat bij gelegenheid ook beloofd werd trouwens. Voor de Sabbatjaren... In de wet met betrekking tot de Sabbatjaren, dan krijg je hetzelfde verhaal nog een keer. Maar dan is het 6 jaren het land bebouwen. Terwille van de oogst, je moet ergens van leven, nietwaar? En daarna, in het 6e jaar, zou het land voldoende opbrengen om het daarna 1 jaar lang te kunnen laten braken. Want men zou een braakland braken, heet dat. Zo staat het in de Statenvertaling. Dat wil zeggen, men zou in het 7e jaar het land niet bebouwen. Het was ook niet nodig, want men zou in het 6e jaar voldoende binnenhalen en oosten... om het 7e jaar het land niet te hoeven bebouwen. Dat is nou jammer, want... Want ja, de... Dat is toch geld wat je laat liggen, toch, dan?
Ja,
dat kun je winst maken. Van het zevende jaar. Men heeft dat dus ook inderdaad nooit gedaan. Dat u dat goed beseft. Ze hebben nooit een sabbatjaar gevierd. En een jubeljaar al helemaal niet. Dat was elk jaar na 7 maal 7 jaar, weet u nog? Het jubeljaar. Hebben ze ook nooit gevierd. Dat u zich niks laat wijsmaken. Er zijn nog steeds mensen ook onder ons die denken dat de Joden, en we hebben het niet eens over Joden, we hebben het over Israël, maar dat de Joden altijd jubeljaren gevierd hebben en ze menen ook te weten wanneer het volgende jubeljaar is. En op grond daarvan heeft men dan weer ideeën over het vergaan van de wereld, de wederkomst van Christus, dan wel de opname van de gemeente enzovoorts. Vooral als het dan ook nog 23 september wordt. Nou, wordt het dat elk jaar, ik kijk even rond, stiekem. Kwam mij gisteren weer iemand vragen. Heb u wel eens gehoord van de, ik zei, ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Wat vindt u ervan? Helemaal niks, heb ik gezegd. Oh, nou. Ze zei, het wordt elk jaar 23 september. En het wordt ook elk jaar 1 Tishri. En sterren en planeten staan altijd al in bepaalde standen ten opzichte van elkaar. Dus ja, dus.
En de rode maan.
En ja, en we hebben al bloedmaanden gehad. En we hebben de Maya-kalender al gehad. En we hebben het jaar 2000 al gehad. Toen zou ook de hele wereld stilstaan. Vanwege dat de computers de datum niet zouden kennen enzovoort. Dan hebben we al jaren het verhaal dat er een of andere komeet recht op de aarde afkomt. Dan wel een of andere planetoïde die recht op de aarde afkomt. Heeft een naam ook, maar die ben ik alweer vergeten. Het duurt ook al zo lang. Allemaal flauwekul. Ik heb laatst vroeg iemand dat ook, dat was vorige week. En toen heb ik gezegd, nou als je het echt serieus vindt, dan moet je bij me langskomen. Dat mag voor de keer. Dan zal ik je een paar boeken op tafel leggen, mag je erin kijken. Waar ik zuinig op ben, waar op alle bladzijden zulke verhalen verteld worden. Over samenstand van planeten en zonsverduisteringen, maansverduisteringen. En wat het was allemaal, alleen dat boek stond van 18 zoveel. En het andere ook, want de man heeft er nog een paar geschreven. En dan heb ik er nog wat van andere schrijvers. Altijd hetzelfde verhaal en er is nooit wat van terechtgekomen. Dus als je zo doorgaat, nou heb ik dat ook weer gehad. Dat betekent allemaal niks dus, dat soort dingen. Maar ze hebben nooit sabbatjaren gevierd, ze hebben nooit jubeljaren gevierd. Er zijn niet zulke cycli, helemaal niet. En dat was trouwens ook de reden waarom uiteindelijk de twee stammen der Joden dus in de Babylonische ballingschap gingen. Omdat ze 490 jaar lang de sabbatjaren niet gevierd hadden. Dus ze moesten de 70 inhalen. Toen zei de Heer, nou ja, dan jaag ik jullie het land uit. Dan ligt het 70 jaar braak. Dan doen ze allemaal tegelijk, al die 70. Dat is zo is het gegaan. En toen vroeg de Daniel, maar wanneer komt het dan weer in orde allemaal? En toen zei de Heer, nou, dat komt er ook nog een periode eerst van 490 jaren. En dat is dan de profetie over de 70 weken. Zo hangt het samen. Maar het betekent, ze hebben dat nooit gedaan. En de sabbatviering onder de Joden, ja, die stamt uit de Babylonische ballingschap, uit de dagen dat het niet hoefde meer. Maar goed, verder niet aan de orde, maar in die dagen is het wel aan de orde. En de Heer zou het regelen dat het kon, dat we een dag niet hoefden te werken. 1 dag in de week, niet 2 hoor, 1 dag in de week niet. En wat de jaren betreft, 1 jaar op de 7 zou het land niet bewerkt hoeven te worden. Moeten worden, mogen worden. Ik heb mij laten vertellen dat dat erg nuttig is voor het land en dat je er dan ook geen kunstmes op hoeft te gooien en dat het zich dan herstelt en zo. Of dat waar is, weet ik niet. Want er zijn natuurlijk ook in onze dagen nog steeds mensen die nu alsnog, nu het niet meer hoeft, sabbatjaren en sabbatten willen vieren. Zoals de zevende dags Adventisten. En die vertellen ons dan dat het voor het land heel goed is om het elk zevende jaar braak te laten liggen. En dat je dan ook geen kunstgreep hoeft toe te passen om het land vruchtbaar te houden. Maar of het waar is, dat weet je niet. Dus mocht u tijd hebben en gelegenheid, zoekt u dat dan eens uit. Dan hoor ik het wel van u, of dat zo is. Ik weet wel dat wij de grond verschrikkelijk uitputten. En daaronder van alles op moeten gooien om het een beetje aan het werk te houden. En dat doen we niet alleen met de grond. Maar met een heleboel dingen meer. Waarom? Nou ja, ik denk uit hebzucht. Dat is eerst. En dan nog een hele praktische, gewoon vanwege de overbevolking. Ik heb vanavond even opgelet bij het nieuws. Er kwamen een heleboel problemen voorbij van Nederland, allemaal verschillende. En ik kwam tot de constatering dat al die problemen maar één oorzaak hebben, dat is overbevolking. Asociaal gedrag van de mensen. Files. Dat soort dingen. Overbevolking. Allemaal overbevolkt. Mensen te dicht op elkaar. Moeten met te veel mensen gebruik maken van één vierkante meter. Enzovoorts. En wat je daar allemaal van krijgt dan aan wantoestanden. En de uitputting van de grond is dat ook zo. Enzovoorts. En met het mestoverschot. Dat was natuurlijk weer. En dat soort dingen. Daar moet je administratie van bijhouden. Als je een stel koeien op nahoudt. Want ze mogen niet te veel eruit gooien. Ja, toch? En als je erover nadenkt, beste mensen, het is zo belachelijk allemaal. En wij vinden het heel gewoon. Wij denken dat het zo hoort, dus dat het allemaal heel normaal is. Maar dat is het echt niet, hoor. Het is volstrekt gestoord. Maar wij leven in een volstrekt gestoorde wereld. Nou ja. Laat me zitten. Maar hier vind je eenvoudige wetten. Je zou moeten realiseren dat de mens normaal gesproken leeft van het land waarop hij woont. In Nederland bestaat al lang de tendens om het agrarische land gewoon af te schaffen. Hè? Moeten mensen wonen. Vooral, nou ja, laat maar zitten. Mag je ook allemaal niet zeggen. Maar moeten allemaal mensen wonen in fabrieken. En mensen moeten opgestapeld worden, hoge flats enzovoort. Ja, wat hoorde ik nou weer in Eiburg? Weer moeten ze een flat bouwen van 32 verdiepingen. Waar hadden ze het over ook weer? In Amsterdam, waar ben ik het? Ja. Hebben ze van boven hebben ze grote uitzichten, moeten ze dan voor betalen. Voor iets wat geen geld kost, maar dan moeten ze dan voor. Nou ja. Enzovoorts. Ik vind het bespottelijk allemaal, dit soort dingen. Maar je doet er niks tegen. Eén ding weet ik, dat het in de duizend jaren er allemaal heel anders uitziet. En ik ben ervan overtuigd dat dan de landbouwgrond 6 jaren bebouwd wordt. En de 7e ligt het braak. En dat het onroerend goed, met name het bouwland, verkocht kan worden. Maar dat het elk 50ste jaar teruggegeven wordt aan de oorspronkelijke eigenaar. Het is namelijk nog nooit gebeurd, dit. Maar het staat wel allemaal in de Bijbel. Het moet toch ooit een keer van toepassing gebracht worden, lijkt mij. Voor zover ik mijn Bijbel, voor zover ik er iets van weet, moet het ooit een keer van toepassing gebracht worden. Het is nog nooit gebeurd, dus het moet nog gebeuren. Dat is met zoveel dingen zo. En dat geldt voor dit soort wetten, maar zeker ook voor al die sociale wetgeving die wij in de Bijbel vinden. Nou, dan ook Sabbat dus. 6 dagen zult gij het verzamelen, vers 26. Het komt ook een einde aan de 5-daagse werkweek, dat begrijpt u. Het wordt de 6-daagse. Net als het wielrennen, bedoel ik. Hè? 6-daagse van Rotterdam, toch? Ja. 6 dagen zult gij het verzamelen, doch op de 7e dag is het Sabbat. Op dezelfde zal het niet zijn. En het geschiedde aan de 7e dag dat sommigen van het volk uitgingen om te verzamelen, doch zij vonden niet. Toen zeide de Heer tot Mozes, hoe lang weigert gij lieden te houden mijn geboden en mijn wetten? Nou, dat zal nog wel een paar duizend jaar duren. En dat is dan tot vandaag. Ziet, omdat de Heer jullie de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u aan de zesde dag voor 2 dagen brood. En ieder blijven in zijn plaats, dat niemand uit zijn plaats gehaald de 7e dag. Valt niks te oogsten, valt niks te verzamelen, te vergaren of wat dan ook. Alzo rustte het volk op de 7e dag. En het huis Israëls noemde deszelfs naam man. Hier wordt het samengevat dus weer, hè. Want er stond natuurlijk al in vers 15. Zij noemden het man en het was als korianderzaad. Wat dat maar wezen mag, heb u dat dan ook? Dat u denkt, wat zou dat nou, korianderzaad, wat zou dat nou in het Hebreeuws wezen? Want je weet niet eens wat het in Nederland, weet je wat het is, korianderzaad? Ja, het zal wel. Het is zaad, dus het zal wel van een kruid komen. Ja. Ik weet het ook niet, maar ik heb er sowieso geen verstand van. Het enige wat ik weet van planten en bloemen en grassoorten is van de straatnaambordjes. Daar staat het tegenop, hè? Tegenwoordig staat dat erop, hè? Je hebt 10 soorten gras. En daar zijn de straatnamen dan naar vernoemd, hè? Naar het blauwgras en weet ik het ook allemaal. Daar staat het dan op en zo. Weet ik veel. En ja, hoe het komt dat ze daar straten naar vernoemen? Overbevolking. Ze hebben te veel straten nodig. Waar halen we nog straten vandaan? We hebben te weinig beroemdheden in de Nederlandse geschiedenis om al die straten te benoemen. Dus dan krijg je dit soort onbenullige straatnamen en daarna van alle beroepen enzovoorts. En daarna van alle baggerschepen die er bestaan, zoals daar zijn, hoe heet het in Almere ook weer, de Bakkenzuigerstraat en de Hopperzuigerstraat. En over bagger, zo leer je nog eens wat. Waarom is dat, waarom geven ze daar straat, nou, gebruiken ze daar, of noemen ze daar straten naar, uit overbevolking, dat is het eigenlijk. Te veel straten, waar moet je ze in vredesnaam allemaal naar noemen? Maar goed, korianderzaad, er zullen vast korianderstraten zijn in Nederland.
Ja, in Almere Kruidenwijk.
Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk, ja. Ja, ja, weet ik veel. Ik vind het altijd een beetje triest. Maar goed, het heet korianderzaad. Dat schijnt dus een klein korreltje te wezen. Ik weet het verder ook niet, echt niet. Het is wit, dus dan weet je dat van korianderzaad. Hier staat het is wit en de smaak is als honingkoeken. Daarmee kom ik ook niet verder dan dat het zoetig was. En daarnaast moet ik erop wijzen, wat staat erbij, nummer 11, ja. Oh, dat is die schriftplaats waar ook de smaak genoemd wordt. Dat is nummer 11, vers 7. Boven vers 4 van nummer 11 staat de Israëlieten morren. Wat ik vreemd vind, want normaal hebben ze daar geen tijd voor, omdat ze gewoonlijk aan het murmureren zijn. Maar voor deze keer zijn ze aan het morren. Ik vind het prachtig. Je kunt niet elke keer boven zetten de Israëlieten murmureren. Dus nu staat er de Israëlieten morren. En dan hebben ze het over komkommers en popoenen en look en ajuinen en knoflook die ze in Egypte hadden, daar waren ze blij mee. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar goed, daar willen ze naar terug. En ze zeggen, en we hebben wel dat man, maar het is alleen maar dat man, dat manna, vers 6. En van het manna staat in vers 7, het man nu was als korianderzaad en zijn verf, dat wil zeggen de kleur, was als de verf van den Bedola. En niemand weet wat de Bedola is. En ik heb ook nog nooit een straat gezien die daarna geroemd is. Den Bedola. Men weet het niet. Men weet alleen te melden dat Bedola waarschijnlijk komt van het woord Badal. En dat betekent dan weer zoveel als verdelen. Daar komt ons woord bedel van bedelen vandaan. In de zin van verdeel is wat. Deel mij eens iets mede. Maar verdelen, daar heeft men uit afgeleid dat wellicht de kleur dan op een of andere wijze divers is. Dat verschillende kleur is. Dan moet ik u zeggen dat het daar nou wel erg op hagelslag begint te lijken. Die ook wel genoemd wordt feestverlichting. Ken je die? Dat heet vruchtenhagel. Herinner ik mij van de tijd dat ik ooit nog eens een soort kruidenier was. Maar verschillende kleuren. Maar iemand heeft uitgelegd. Nee, de bedoeling is iets als parelmoer-achtig. Als je daar niet al te zeer op let, is het wit. En dat staat in Exodus. Maar als je wat nauwkeuriger kijkt en wat een beetje speelt met het licht, dan krijg je een verdeling in verschillende kleuren. En daarom heet het badal. Bedola. Maar men weet het niet met grote zekerheid. In elk geval, het was wit en het smaakt als honingkoeken. Nou had je dat ook wel kunnen bedenken, hoor, dat laatste. Dat het naar honingkoeken smaakt. Want tenslotte, men bewerkte Edmana tot koeken, tot broden. En als het naar honingkoeken smaakt, betekent het dus dat het zoet was. Want dat is het kenmerkende van honing, afgezien van al die varianten die er zijn. Maar we hebben het nog niet verder over straatnamen natuurlijk. Maar je hebt een heleboel soorten honing, dat weet ik wel. Maar het is in elk geval op een of andere manier zoet. En voordat wij de suiker hadden, en dus slaven. Je weet toch waar de suiker vandaan komt? Komt uit Suriname. Nou goed. We hebben de suiker ontdekt. En dat was wat makkelijker te vergaren. Uit het suikerriet en wat het maar was. Want daarvoor hadden we als zoetstof alleen maar honing. En dat werd maar nauwelijks gebruikt. Dus die hele zoete. Al dat zoete wat we tegenwoordig eten, dat is nog niet zo lang zo. En in Bijbelse tijd al zeker niet. En het zoet was iets bijzonders. Iets snoepgoed. Het was niet het normale voedsel. Dus met andere woorden, het was wel iets bijzonders dat het naar honingkoeken smaakte. Zoetig. Dat wordt als positief beschouwd, laat ik u dat er dan ook nog bij zeggen. Maar los daarvan, ik zei, je had het ook zelf kunnen bedenken, dat is natuurlijk niet echt waar. Maar je wordt wel geacht te weten dat het manna een beeld is van het woord van God. En om nog eens wat geks te zeggen dan, als je dat opeet, blijkt dat het zoet is. Nou ja, wij moesten dat vroeger zingen. U weet, als kind moest ik een heleboel. En wij moesten dus ook zingen liedjes als. Ik was altijd op. Ik hield van zingen, maar sommige teksten die vond ik als kind al. Kon eigenlijk niet. Maar ja, iedereen deed het, dus het hoorde zo. Dus wij moesten zingen: Gods woord is zoet als honing. Als ik wil zijn wil verstaan, het brandt als vuur in het harte. Dat zijn toch rare liedjes voor kinderen. De volgende regel ken ik niet meer. Waarschijnlijk heb ik die verdrongen. Maar dat Gods woord zoet is als honing, dat klopt, want er staat in de Bijbel. Want bij meerdere gelegenheden werd de Bijbel gegeten, om het maar eens populair te zeggen. En dan krijgen we laconiek de vermelding en het was zoet aan het verhemelte. Alleen het was wel bitter in de buik. En we hebben trouwens nog de woorden van de spreukendichter die zei: het is wel lekker, maar je moet ermee oppassen met die honing. Want het is wel lekker, maar voordat je het weet word je er misselijk van. Omdat het, dan heb je te veel.
Weet je wat er op de verpakking staat? Kinderen beneden 1 jaar mogen het niet nuttigen. Ja.
De honing niet?
Dat staat op de molpotjes, ja.
Nee, dat geeft me nog gelegenheid om er nog wat aan toe te voegen. Want daar moet ik het over hebben dan. Nou heb ik weinig verstand van de bijenteelt en van de honingbinding en hoe dat allemaal eten mag. Maar ik weet wel dat het verdund moet worden om het te kunnen binnenhalen, in potten te doen, te verwerken, te consumeren enzovoorts. Heb je wel eens een honingraad gezien? Dat is met al die cellen erin. Maar die zijn allemaal op zijn kant, die liggen allemaal plat, weet u wel. De vraag is waarom het spul er niet uitloopt. Omdat het niet zo vloeibaar is als dat het soms in de pot zit. Het moet verdund worden, want van nature is het hard. En in de Bijbel wordt honing beschouwd als hebbend dezelfde betekenis als vaste spijs. Je hebt in het Oude Testament de uitdrukking, die we al zijn tegengekomen trouwens, de uitdrukking melk en honing. Maar in het Nieuwe Testament heet het melk en vaste spijs. In een overdrachtelijke betekenis uiteraard. Waarbij het idee is dat de melk is voor de kinderen. Nou ja, de kinderen. De zuigelingen. En de vaste spijs, ja, die komt daarna. Nou ja, dat heet dan voor... De vaste spijs is voor de volwassenen, hoewel dat enigszins overdreven is. De vaste spijs is voor degene die door gewenning de zintuigen geoefend hebben. Dat is Hebreeën 5, de laatste versen. Die door gewoonheid, de zinnen, en daarmee de organen enzovoorts, geoefend hebben. Men moet vaste spijs leren eten. En zo is het met honing, het wordt geacht vaste spijs te zijn en niet bestemd voor de zwakke magen, om zo te zeggen. De ingewande spijsverteringsorganen moeten al het een en ander geleerd hebben onderweg om het aan te kunnen. En dan nog, in beperkte hoeveelheden. Maar daar hebben we het hier over, ook in Exodus 16. Het zijn beperkte hoeveelheden. Het is per dag. Want ja, ik weet wel dat het niet past in onze cultuur en hoe het maar heten mag, in onze samenleving. Maar het Bijbelse idee is toch die van 1 dag tegelijk. En als het bestaan inderdaad wat moeilijker wordt, dan word je vanzelf teruggedreven op het idee van 1 dag tegelijk. One day at a time. Ja, one day at a time. Ja, het komt in diverse liederen komt dat voor, dat idee. En het is omdat het een grondbeginsel is. Een van de problemen ook voor onze samenleving is dat wij vergeten vandaag te leven, omdat we bezig zijn met gisteren en eergisteren te administreren, omdat we per slot belasting moeten betalen. En we zijn bezig te plannen voor de volgende dagen en jaren, omdat we per slot belasting moeten betalen. Of zoiets. En vandaag, ja, wat is vandaag eigenlijk? Iemand zei, het is het gewricht. Het is het tegenwoordige tijdsgewricht. Men bedoelt, je hebt het verleden en de toekomst en dat scharniert om vandaag. Maar ja, daarmee heb je vandaag tot niks gereduceerd. En dat is niet zo best. De Bijbelse gedachte is eerder, het verleden is geweest. Er is een rijmpje van trouwens, of een spreuk van, in het Nederlands ook. Gisteren is voorbij. Morgen komt nog. En vandaag leven wij.
Nee, vandaag
zorgt de Heer. Nou ja, dat is de christelijke variant. Vandaag zorgt de Heer, ja. Dat klopt ook niet helemaal, maar toe maar weer. Ja, het klopt wel, maar het is ook maar de helft van het verhaal. Hè. Vandaag leven wij. En vandaag dragen wij verantwoordelijkheid. Want als je zegt, vandaag zorgt de heer, schuif je nog je verantwoordelijkheid af ook nog. En daar heb ik het niet zo op, omdat ik het onbijbels acht. Maar goed. Ik hoop dat de hoofdgedachte duidelijk is. Wij zijn geneigd het verleden te bezien, de toekomst te bezien enzovoort. En vandaag werken we aan de afwerking van het verleden. Dan hebben we parlementaire commissies die gaan uitzoeken hoe het nou helemaal precies gegaan is in het verleden. Of bij de politie heb je cold case. Cold case, een koud koffertje is dat. En cold case... teams, weet u wel, die gaan uitzoeken hoe het nou zat, 10 jaar geleden enzovoort. Moet het er niet, vraagt u, en dan zeg ik, ja, daar ga ik niet over, maar ik vertel alleen dat ze dat aan het doen zijn. Voor de rest zijn ze bezig over hoe het in de toekomst verder moet en wat er aan, want er moet altijd wat veranderen, want stel je voor dat er niks hoeft te veranderen, wat moet je dan vandaag doen? Men wil toch bouwen naar een toekomst, dus moet er van alles veranderen. En daar zijn ze daarmee bezig. En wat doen we vandaag? Geen bal. Helemaal niets. En daarom komt er van de toekomst ook nooit wat terecht, denk ik wel eens. De hele toekomst is een waanidee. Ben ik serieus? Voor zover de toekomst is, is het omdat God wat beloofd heeft. En dat is op tamelijk lange termijn. Althans, naar menselijke maatstaven. En daar gaat het maar om. En daar leven we uit. Vandaag en morgen. Daar leven we uit. En een langere termijn weten wij niet. Schreef Jacobus. Dat weten wij niet. God willing. And if the creeks don't rise. En, jij weet niet wat er allemaal je overkomen kan onderweg. En dus leef je vandaag. Dat is waar het om gaat en dat is wat we in de Bijbel terugvinden. Maar om terug te keren tot dat woord. Dat manna is een beeld van het woord van God. En het woord van God wordt vergeleken met honing. Dat is niet melk, maar dat is vaste spijs. Dat is ook niet meteen voor het kind. Dat krijgt eerst melk, maar daar ga ik het niet over hebben. Maar vervolgens moet het zo snel mogelijk aan de vaste spijs en eventueel aan de honing. In de Bijbel kom je natuurlijk in de eerste plaats die uitdrukking tegen. Melk en honing, een keer of 10 geloof ik wel in het Oude Testament alleen al, maar dat heb ik hier niet bij de hand. Hier in Exodus 16 is duidelijk een manna smaakt als honing. In Leviticus 2 heet het dat honing niet in het spijsoffer mag. Men is kennelijk geneigd toch iets zoeters, namelijk honing. Fungeerde als suiker in het verleden. Dat men iets als honing ook in het baksel doet. Maar in het spijsoffer van Leviticus 2 mag uitdrukkelijk geen honing in. De reden daarvoor is betrekkelijk simpel. Het spijsoffer is dat wat de mens God aanbiedt. Het is eigenlijk een beeld van het leven in dienst of als dienstknecht van God. En elk mens wordt geacht dat te zijn. En daar zit geen honing in, want dat is een beeld van het woord van God. Maar dat is niet wat wij aan God geven, dat is wat God aan ons geeft. Dus dat retourneer je niet. Je stuurt het niet terug. En dus geen honing in de spijsoffer. We hebben trouwens wel, dat wordt in Deuteronomium 32 verteld, honing uit de steenrots. Want zo heet het. Dan, u weet hoe het is met de steenrots. De steenrots is Christus en die brengt honing voort, want het honing is een beeld van het woord van God, feitelijk. Eigenlijk van de wijsheid die daar uit voortkomt, maar toen maar. Je hebt behalve honing uit de steenrots, heb je ook trouwens nog honing uit de leeuw. Maar het is in Richteren 14. U weet wel, spijzen ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke, was het raadsel. Volgens mij was het een vierkantsvergelijking, maar toen maar weer. Een dubbel raadsel. En het antwoord was, wat is sterker dan een leeuw en wat is zoeter dan honing? Maar dat was ook een raadsel. Want het antwoord komt ook in vragende vorm in die geschiedenis. Zodat het nog steeds voor ons ligt. En het antwoord is, die zoetigheid, die spijze gaat uit van Christus. Dat is dan weliswaar de verscheurde leeuw. Daar in die geschiedenis van Simpson. Maar dat is helemaal een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Want ja, dat is toch geworden tot rijkdom der wereld. En tot zegen voor de volkeren, of hoe dat maar heten mag, bij gelegenheid. Het is wel een beetje... Ik vind het tamelijk een simpele zaak daar. Want in hetzelfde verhaal, dat wil zeggen, dat is hetzelfde verhaal. In datzelfde verhaal gaat de bruiloft niet door. Weet u nog? Tussen Simpson en die vrouw. Toen kregen ze op die bruiloft, kwam dat raadsel. En uiteindelijk werd de bruiloft dus afgelast. Dat wil zeggen, van een huwelijk is niks terechtgekomen. Dat bedoel ik. Dat is dus niet doorgegaan. Dat huwelijk is niet doorgegaan. Ja, er bestaat misverstand over de woorden bruiloft en huwelijk. Maar goed, laat me zitten. Ik zal het er ook niet over hebben. Maar die ging dus niet door. En in plaats daarvan was er wel honing uit de leeuw. En dat is de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. En die bruiloft, ja, dat is dat nieuwe verbond in de toekomst, weet u wel. En dat komt alsnog. Maar toen ging het niet door. Maar die honing, dat is nog steeds dat wat het woord van God bewerkstelligt. Misschien heb ik u dat wel eens verteld, maar kijk, je honing wordt voortgebracht, verzameld door gelezen, moet je eigenlijk zeggen, want verzamelen is lezen, die is wel leuk, door de bij. De bij. En een bij is dabar in het Hebreeuws, als het tenminste een mannetje is. Wij hebben daar het woord dar aan overgehouden, want dabar kan ook zijn dawar, en als je het heel vlug uitspreekt, dan zeg je dar. En dat woord gebruiken wij nog steeds voor een mannelijke bij. Heb je daar niet wat erg vlug uitgesproken, valt voor mij, zeg ik dan, want gewoonlijk spreekt men het woord eigenlijk uit als eik. Dat hoor ik elke dag. Op televisie. En dan zeg ik tegen Eve, wat zeggen ze toch? Ik versta het niet. Dan hebben ze eik. En dan bedoelen ze eigenlijk. Nou, als je de bar een beetje vlug uitspreekt. Nee, articulatie, dat doet men niet meer aan, dat weet u toch? Maar goed. Maar als je de bar een beetje vlot, dan krijg je dar. Dat is nog steeds het Nederlandse woord. En als het een vrouwelijk bij is, dan heet het Nederlands, heet het een ime. Maar behalve als het koningin is, dan is het de moer. Maar goed, toch? Maar in het Hebreeuws wordt het dan Deborah. Dat wil zeggen Deborah. Dabarra. Het is nog steeds dabar. Maar de aardigheid van het woord dabar voor een bij is dat het woord volstrekt hetzelfde woord is als het woord voor woord. Wat in het Grieks heet logos. Het woord, idee, gedachte, formule, een plan, een concept. Dat is allemaal hetzelfde, hè? Dat is logos. Dat heet in het Hebreeuws dabar. En een bij heet ook zo. En wat het woord voortbrengt is wijsheid. Nou ja, zeker als het woord van God is, en dat is de norm. En wat de bij voortbrengt is de bas. Dat is dus honing. Schuift één letter op in het alfabet. De R wordt een S. De rest wordt een Sin. De bar wordt de bas. Gewoon één letter verder. Maar de bas, is honing en dat is het product, om zo te zeggen, van het woord van God. En daarom smaakt het woord van God, dabar, van Elohim, dabar, smaakt als honing, zoet. Zie. En dit is ook de functie van het woord honing in de Bijbel. Als aanduiding van het woord, dan wel het resultaat van dat woord. Dat zou strikt genomen moeten zijn wijsheid van God. U weet wel, wijsheid van God bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, enzovoorts. Nou goed. In Richteren 14 vind je dan ook in vers 8 de honing uit de leeuw. En in vers 18, niets is zoeter dan honing. Want over suiker en Suriname was nog geen sprake van, hè? Goed. Je hebt trouwens ook nog, leuk, dit is echt mooi, die geschiedenis van 1 Samuel 14. Is dat zo, 1 Samuel 14? Ik zeg het wel, maar... Ja, in 1 Samuel 14 vind je de geschiedenis van Jonathan, de kroonprins, zoon van Saul, die uiteraard het leger aanvoert en op instigatie van Saul mochten ze niet eten voordat ze de Filistijnen verslagen hadden. Nou, dat hebben ze niet gedaan, want de Filistijnen zijn er tot vandaag, dat weet u. Maar goed, maar Saul had het niet meegekregen. En toen ze dus een honingvloed tegenkwamen, want honing komt gewoonlijk uit een bijennest, maar dat zit vaak in de rots en in de rotswand. En dat kan er zo uitlopen. Of soms ook wel in bomen trouwens hoor. Maar dan kan het er zo uitlopen bij gelegenheid. Zeker als het warm genoeg wordt. En van Jonathan staat in vers 27 dat hij niet gehoord had hoe dat zat en wat zijn vader gezegd had. Dus hij reikte het einde van zijn staf uit die in zijn hand was en hij doopte dezelfde in. Let, staf. Dat komt u bekend voor, want hier in Exodus gaat het ook steeds over de staf. Als teken van opstandingskracht en van leven. Volgende hoofdstuk komt hij weer, hoofdstuk 17. Waarbij de staf, waar met de staf op de rots geslagen wordt bij Horeb. Die staf van de Schelfzee, weet u nog? Die staf. En hier is het Jonathan, reikte het einde van de staf uit in zijn hand, was in een doopte zelf in de honingraad. En als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht. Toen kreeg ik koplampen, denk ik altijd, als ik het lees. Maar, ja, zoals de kat of zoiets, hè. Nou goed, maar het betekent dat hij ineens heel helder kon zien. Nou, waarschijnlijk straalden zijn ogen wisselbaarachtig wel, maar dat is niet normaal, dat is een wonder. Maar het is wel zo dat als je kennis neemt van het woord van God, dan kan je ineens een stuk helderder zien, laat ik het bescheiden zeggen dan. Hè? Dan zie je ineens een heleboel meer. Wat je anders niet zag, zie je ineens. Hebben we die nog? Dat is een goede reden voor, dan opent de Heer de schriften. Het is zo weer de eerste paasdag. En u weet wat de Heer deed. Hij stond op uit de dood, zei dag Maria. En verder eigenlijk niks. En daarna kom je hem tegen bij de Emmausgangers. En hij opende hun harten en hij opende de schriften. En dat is wat hij nog steeds doet. Want hij is degene die ons in heel de waarheid zou leiden. En met name ook in die dingen die bedekt waren in voorgaande eeuwen. Namelijk de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Waar hebben we het over? Honing. En ik kon ineens zien. Maar Jonathan was de zoon van Saul. En Saul staat voor de heerschappij van de bed. Hebben jullie? Maar voor de gelegenheid trok Jonathan zich van die wet niks aan. Hij wist het trouwens ook niet eens. Zeg ik het zo nog duidelijk genoeg? En hij nam gewoon van de honing. En toen ineens kreeg hij een helder ogenblik. En zo hoort het ook. Hij is een beeld van een gelovig overblijfsel onder de wet. Want de wet heeft wat meer te vertellen dan alleen doe dit en dat en doe niet zo en niet zo. De wet is meer dan geboden en inzettingen. De wet is onderwijs aangaande het nieuwe verbond. Maar de meesten komen niet zo ver en bovendien, als men de wet slechts kent als inzettingen en geboden, dan komt men nooit tot het kennen van dat nieuwe verbond zoals dat in de wet betuigd wordt. Want u weet, de wet heeft getuigenis van het nieuwe verbond en van de rechtvaardigheid Gods die geopenbaard is in Christus, Romeinen 3 en zo verder. Nou goed. Jonathan, dan heb je Psalm 19, het is wel aardig, Psalm 19, ze zijn allemaal aardig hoor overigens, maar Psalm 19, dat is die psalm van het ruime hemel rond, met de verwijzing naar de sterren en niet naar 12 sterren op een rijtje en 23 september, maar gewoon in het algemeen. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigd zijn naar handen werk. Maar daar staat in vers 8. De wet des Heren is volmaakt. En nog een keer, de getuigenis des Heren is gewis. In het eerste geval bekerende de ziel, in het tweede geval de slechte wijsheid gevende. Als u nog meer zulke teksten zoekt, dan zijn er nog 176 alleen in Psalm 119. Precies zo, met die dubbele parallel. De wet des Heren is volmaakt bekerende de ziel, de getuigenis des Heren is gewist. De slechte wijsheid gevende, de bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heren zijn waarheid, samen zijn ze rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, begeerlijker dan veel fijn goud. En zoeter dan honing en honingzeem. Nou, schrijf die zinnen maar onder elkaar, want ze zijn allemaal parallellen. Dan ziet u dat honingzeem een beeld is van de wijsheid. Het resultaat namelijk van het woord van God. Wijsheid die tot stand komt via de vreze des Heren, want de vreze des Heren is het begin der wijsheid. Maar vreze des Heren impliceert dat men naar de Heer luistert. Zijn woord ontvangt namelijk. En in Psalm 81, want we zijn er toch even in de psalmen. In Psalm 81 lezen wij in vers 17. En hij zou het gespijst hebben met het vette der tarwe. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rotstenen. Want honing uit de rotsteen kenden wij al uit Deuteronomium 32. En het is een vast Bijbels begrip. Ik herinner me trouwens ineens, ik geloof als ik het goed heb, wij waren met onze groep op reis in, hoe heet het daar in het noorden ook alweer, in Banjas, helemaal in het noorden, bij die watervallen, dat is dat gebied, de namen ontschieten mij, dat is ouderdom, maar Maar de naam ontschiet mij, maar dat is het gebied waar de Heer aan zijn discipelen vroeg: wie zeggen de mensen dat ik ben? En waar Petrus zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Daar waren wij. In zo'n ravijn met de waterval enzovoort. En toen moesten we ergens, met z'n allen moesten we omhoog kijken. Want daar in de rotswand zat een bijennest. Er moeten foto's van in omloop zijn, dat weet ik niet.
Staan op de video op, of op de dvd?
Dat zal wel, ja. Ja. In de rotswand, dat wil zeggen honing uit de steenrots, dat is de gang van zaken, zomaar in het wild. Ja. En de Heer zegt, daarmee zou ik u gevoed hebben. Dat is, en dan hebben we natuurlijk Psalm 119, ik zei het eigenlijk al, hè, daar heb je zoveel van dit soort verzen. Want al die verzen in Psalm 119 zijn in wezen identiek. Maar ik bedoel nu speciaal vers 103. Hoe zoet zijn uw redenen, uw woorden, hoe zoet zijn uw redenen voor mijn gehemelte geweest, meer dan honing voor mijn mond. Uw redenen zijn meer, dat wil zeggen zoeter, dan honing in mijn mond. Maar de vergelijking wordt dus wel degelijk gemaakt tussen de woorden des Heren en de honing. Het is zoet, namelijk aangenaam. Het is verwennerij, dat is eigenlijk wat het is. Het moet als een groot voorrecht, een grote tractatie beschouwd worden dat wij dat woord des Heren hebben. En dat is wat in elk vers van deze psalm minstens twee keer gezegd wordt. In deze lange psalm. Nou goed. Honing dus. Dan hebben we spreuken. Want dit zijn de zogenaamde wijsheidsliteratuur. Zo heet dat officieel. Staat zo in de boeken. Dus waar moet je dat nou anders vinden dan juist daar? Die honing als beeld van de wijsheid. In de wijsheidsliteratuur. Dus worden spreuken 16... Vers 23 begint natuurlijk al. Het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig. Geweldige uitspraak. Het hart van een wijze geeft hem een verstandige mond. Dat wil zeggen, er worden dan ook verstandige dingen gesproken. En zal op zijn lippen de lering vermeerderen. Wat natuurlijk nog steeds hetzelfde is. En dan vers 24, volgende vers. Lieflijke redenen zijn een honingraad, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Voor het anders tamelijk dode lichaam. Want gebeente is eigenlijk de uitdrukking voor een lijk, hè? Dat weet u, hè? In de Bijbel. Hè? Beenderen zijn gewoonlijk meteen dorre doodsbeenderen, bedoel ik maar, hè. Want gebeente of de beenderen van iemand worden begraven of opgegraven of er wordt mee gesleept, weet je veel wat, maar dat allemaal. Maar de mens die van nature aan de dood is onderworpen, komt als het ware tot leven, maar wel degelijk ook tot wedergeboorte, door deze lieflijke redenen. Namelijk door de woorden van iemand die verstandig is, en we hebben het uiteraard over God zelf, dan wel over de Heer Jezus Christus. En dan noem ik Spreuken 24. Spreuken 24. Die vind ik mooi, hoor. Vooral omdat hij zo plechtig is. Eet honing, mijn zoon. Dat is weer eens wat anders van. Ga zo voort, mijn zoon, en gij zult spinazie eten. Die kent u toch, hè? Wie zei dat?
Spinoza.
Het komt van Spinoza, ja. Inderdaad. Maar je kunt beter niet doorgaan in de weg van Spinoza, want de man heeft heel wat ellende aangericht, moet ik u zeggen. Met alle zogenaamde modernisme dan wel vrijzinnigheid en ongeloof en wat het maar was. En verwerping van de Bijbel als het woord van God komt dan wel bij Spinoza vandaan. Nou, niet maar bij Spinoza, maar in de geschiedenis. Het is de invloed van Spinoza geweest. Ja. Joods, inderdaad, ja.
Portugees, hè?
Ja. Ja. Nou goed, we waren onderweg naar 24 vers 13. Eet honing, mijn zoon, want hij is goed. En honingzoon is zoet voor uw gehemelte. Zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel. Let op, als je de zin verkort en wat eenvoudiger maakt, wordt het gelijk honing. Honingzeem, gelijk honing. Zoet is voor uw verhemelte, zo is kennis der wijsheid voor uw ziel. Met andere woorden, honing, honingzeem zo je wilt, is hetzelfde als kennis der wijsheid. Of althans, is een metafoor voor kennis der wijsheid. En dat hoop ik dat inmiddels duidelijk geworden is. Als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen en uw verwachting zal niet afgesneden worden. Dat is dus wat men zou zoeken. Honing, maar eigenlijk wijsheid. Kennis der wijsheid. En dat is voor je leven, want ziel is gewoon het leven, hè? Het praktische leven van de mens. Kennis der wijsheid is nodig voor dat praktische leven. En vandaar. En dan hebben we nog een hoofdstuk verder, hoofdstuk 25, vers 27. Want daar staat: veel honing te eten is niet goed, maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer. Het gaat er niet om dat je er veel van eet. Het gaat erom dat je de smaak, hier vastgelegd in het woord heerlijkheid, hoe het smaakt. Waarvan we ook zeggen het is heerlijk of juist niet, maar goed. Hè? Dat men die smaak onderzoekt, proeven. U weet wel, als je klein bent als kind, dan moet je eten en veel. En als je wat ouder wordt, kun je dat beter afleren. Kun je beter wat minder eten en wat meer proeven. Zodat je maar niet geniet van een volle melk, maar geniet van de smaak. Dat is het advies wat je meekrijgt. En zo is het met de Bijbel ook. Met het woord van God. Het gaat niet om de hoeveelheid die je tot je neemt. Het gaat erom dat je het proeft. Onderzoekt. Op je laat inwerken. En dat betekent in de praktijk niet al te snel innemen, maar wat langzamer en het de tijd geven, zodat je het kunt waarnemen, enzovoorts. Zie? Krijgt die klacht wel eens. Je bent wel erg snel door het hoofdstuk heen gegaan, zeggen ze dat. Nou ja, oké, en dan doe ik het de volgende keer, doe ik hetzelfde hoofdstuk nog een keer. Maar vooruit maar. Maar er is wat voor te zeggen, dat is ook zo, ja. Je weet, er zijn mensen die moeten nodig, dat is daar traditie. Dus dat doen ze dan ook. Die lezen na de maaltijd, soms zelfs 3 maal per dag, zelfs nog een maaltijd. Maar die lezen 3 maal na de maaltijd een heel hoofdstuk uit de Bijbel. Nou, voor mij hoeft het niet. Is het nuttig? Waarschijnlijk niet. Ik weet het niet zeker, maar waarschijnlijk niet. Omdat je daar niks meer opneemt. Dat gaat er maar zo doorheen. Dat is met je stofwisseling trouwens ook, dat weet je toch, hè? Je eet veel, maar het meeste ervan gaat er zo weer doorheen. Pas als je minder gaat eten, dan gaat je spijsvertering ook wat zuiniger om met het spul en gooit het niet meteen weg en gebruikt meer. En je haalt dan een hoger rendement uit je voedsel. Nadeel is alleen dat je dan nog minder moet gaan eten. Zou je gedacht zijn hoe weinig je mag eten als je werkelijk wil afvallen? Maar goed, die dingen, er zijn mensen zat die dat je uitleggen willen. Die rekenen daar trouwens een aanzienlijk bedrag voor. Dus ik kan me dat niet eens permitteren. Daar krijg ik belast mee als ik u dat nou allemaal ga vertellen hoe dat zit. Maar het is met de Bijbel ook zo, hoor. Natuurlijk, we hebben niet maar één hoofdstuk of één Bijbelboek of maar een paar bladzijden of teksten. We hebben een heleboel. Maar dat betekent niet dat je dat in alle snelheid moet doornemen en doorlezen en bij herhaling. Dat schiet echt niet op, hoor. Daar leer je niks mee. De Joden moeten de Torah leren, de orthodoxe Joden. Nou, de hele orthodoxe Joden moeten de Torah leren. En die zijn er dus elke dag mee bezig. Ze zijn er vrijgesteld van arbeid, daar hebben ze een vrouw voor. En kinderen, waar je niet te lang over moet nadenken. Maar goed, maar die hoeven dat niet, die moeten de Torah leren. Maar als u denkt dat ze iets van de Torah weten, dan vergist u zich. Ze leren het lezen. En ze maken het zich moeilijk door alle klinkertekens weg te halen, zoals het oorspronkelijk was. Alleen consonantenschriften, dus alleen de medeklinkers. En alle andere tekentjes weg en dan zien ze alleen die medeklinkers staan. En dan moeten ze leren dat voor te dragen in het juiste tempo en met de juiste melodie. En met hier en daar de diverse pauzes die ertussen moeten, volgens de traditie, moeten ze allemaal leren. Maar wat het betekent, weten ze het niet. En nou zei ik misschien iets lelijks over orthodoxe Joden, maar ik moet u zeggen dat het in orthodox christendom echt niet anders is. Die kunnen vaak ook hele schriftgedeelten citeren. Maar als ze weten wat er staat en wat het betekent, ik blijf volhouden. Als ze wisten wat het betekende, zouden ze het ook beter op toon kunnen voordragen. Maar aangezien ze dat blijkbaar niet kunnen en stotterend door de tekst heen gaan, monotoon, moet je constateren dat ze dus niet weten waar het over gaat. Maar ja, men leest het als ritueel, dat schiet ook niet op. Het is wat deze tekst zegt. Nee, het staat literair verpakt. Van mijn part noemt u het poëtisch, maar het staat er dus wel. Namelijk, het gaat niet om de hoeveelheid, want dat is wat er staat. Maar het gaat om het onderzoeken van de heerlijkheid daarvan. En dat is eervol, het te proeven, te begrijpen en daarmee werkelijk tot je te nemen. Dat is wat hier gezegd wordt. Waarna wij nog hebben Ezechiël hoofdstuk 3. Ezechiël hoofdstuk 3, waar Ezechiël de opdracht krijgt, notabene, om een boekrol op te eten. Ezechiël eet een boekrol. De uitvinding van de frikandel, denk ik. Nou ja. Ezechiël 3, vers 1. Daarna zei hij tot mij: mensenkind, eet wat gij vinden zult. Eet deze rol en ga, spreek tot het huis Israëls. Ik hoop dat u begrijpt wat er staat. Hij moest eerst de boekrol eten, het woord tot zich nemen, en daarna zou hij dus ook enige woorden te zeggen hebben. Ik ken uit mijn jeugd de uitdrukking dat je moest maar een krant opeten, dan kon je in blokletters praten. Ken u die niet? Nou ja. Zo van, je moet eerst woord tot je nemen om het te kunnen spreken. Dat is natuurlijk ook zo. En hier moet de profeet een boekrol eten, dat wil zeggen impliciet het woord van God, en daarna moest hij spreken tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten en hij zei tot mijn mensenkind, geef u buik te eten en vul u ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. Dat is dus de smaak van het woord van God. En de strekking ervan is, het is lekker. Mede omdat zoetigheid staat tegenover bitterheid. En bitterheid, dat is mara, dat weet u wel, daar hebben we het over gehad. Dat is de dood. Dat is bederf, zo niet verderf. En zoetigheid is dus noodzakelijk leven. Wijsheid. Het is wat de mens nodig heeft. En hij is niet de eerste die dat moet doen, want later in Openbaring 10, en dat is de andere schriftplaats die ik nog wilde noemen. Later in Openbaring 10 moet Johannes, die van de Openbaring dus, moet Johannes hetzelfde doen. Vanaf vers 8 van Openbaring 10. In vers 7 is melding gemaakt trouwens van de verborgenheid. En u weet, de wijsheid Gods bestaat in verborgenheid enzovoorts. En nou gaat het over die wijsheid en heet het... De stem die ik gehoord had uit de hemel, vers 8, sprak wederom tot mij en zei... Ga heen, neem het boeksken dat geopend in de hand des engels is die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem, geef mij dat boeksken. En hij zei tot mij, neem dat en eet het op en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. Het is slecht voor de oude mens, bitter, want dat is de buik, hè. Ze dienen de buik en de god van de buik en hoe het maar heten mag. Dat is de oude mens. En daarvoor is het bitter, maar het is zoet voor het verhemelde in de mond. Vers 10, en ik nam dat boekske uit de hand, dus Engels, ik at het op en het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En daarna zei hij tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele volken, natie en talen en koningen, maar dat had je al verwacht. Je moet het woord tot zich nemen om het daarna te kunnen spreken. Waarmee ik maar aanneem dat die betekenis, de betekenis duidelijk is van de smaak daarvan was als honingkoeken uit Exodus 16 vers 31. Dat manna is dus blijkbaar een beeld van het woord van God. Dat het dan dagelijks is... In voldoende hoeveelheid, maar niet zo dat het overblijft. Het idee ervan is feitelijk dat dat woord van God ook in de wereld tot vandaag niet abundant, hoe heet zoiets, in overvloed aanwezig is. Het is er wel voor wie het hebben wil. Voor wie het zoekt. Maar niettemin blijft het dan toch nog zoeken. Men moet het verzamelen. Men moet er moeite voor doen. Men moet ervoor uitgaan. Dat lees je hier ook een paar keer, meen ik. Hier in Exodus 16. Men moest ervoor uitgaan om het te vinden. En men moet het halen. En feitelijk alleen maar voor zichzelf. Nou ja... Historisch, men is ook voor een paar anderen verantwoordelijk, eventueel. Maar dat is toch het principe. Een ieder voor zich verzamelde zoveel als hij eten mocht. Of dat veel of weinig is, staat er niet bij. Maar het is eigenlijk voor jezelf alleen. En zo is het tot vandaag. Er zijn andere dingen die zijn in de wereld in overvloed aanwezig. Dat is voor iedereen bestemd en iedereen kan er deel in hebben. Dat is met de Bijbel niet zo. Echt niet. Het mag dan het meest gedrukte, het meest verspreide boek zijn in heel de wereld. Werd ooit eens vastgesteld, dat is al vele jaren geleden, waarop Johan Bos prompt tegen me zei, dat betekent automatisch dat het ook het minst gelezen boek is. Verhoudingsgewijs. En dat is ook zo. Veelal wordt de Bijbel gebruikt alleen als ritueel moet er zijn. Bijvoorbeeld om de eed af te leggen bij welke gelegenheid dan ook. Met hand op de Bijbel. En het is er dan. En er moet er een op de kansel liggen. En in de Tweede Kamer moest er een op de tafel liggen. Tegenwoordig ligt er de Koran. Nee, dat is waar. Alsof dat vergelijkbare dingen zouden zijn. Maar ja, weten de christenen veel. Die weten dat ook niet meer. En dat is het hele punt. Hè. Het is alleen voor degenen die het voor zichzelf nodig hebben. En waar dat verder niet zo is, wordt het bitter of de wormen zitten erin. En vraag aan de gemiddelde ongelovige naar de Bijbel. En je krijgt het verhaal over het bederf en over de wormen. En het is maar door mensen voortgebracht. En je kunt er alle kanten mee op. En er komen maar verkeerde opvattingen uit voort. Enzovoort. Zoals rassenhaat en homohaat. En wat er nog maar meer uit voortkomt. En breedheden. Want die weet men in de Bijbel allemaal precies te vinden. Alsof het ermee vol zou staan. Doet men zelfs. Weet men veel, maar het heeft een slechte reputatie. En zo is het maar net. De Heer zei trouwens ook, als ze je niet willen horen, dan schud je een stof van je voet en dan ga je weer verder. Je vertelt het ze een keer, misschien twee keer, maar je vertelt het ze en dan ga je weer door. Als ze niet willen, dan maar niet. Men moet geen parelen voor de zwijnen werpen, staat er dan. Want ja, eigenlijk, wij zeggen het is voor iedereen. Dan moet ik u zeggen, ja, het evangelische kracht Gods tot zaligheid voor een ieder. Die gelooft. En iedereen zou dat kunnen doen. Het is bestemd voor alle mensen. Maar het betekent niet dat alle mensen het krijgen. En het is ook niet aan ze besteed. En in de praktijk, evangelieprediking mogen dan gericht zijn op alle mensen. Maar Bijbelstudie als zodanig, in de zin van het is dagelijkse kost en men verzamelt het, is echt niet voor alle mensen. En het is ook niet de bedoeling dat er enorme voorraden van zijn. Tot vandaag moet je er naar zoeken. Dat geldt voor het gesproken woord. Ja, je kan maar de mensen een Bijbel geven, maar u en ik weten, je geeft ze in de Bijbel, dan kunnen ze in de praktijk gewoonlijk niks mee. Dat er uitzonderingen zijn, dat weet ik, maar soms zijn er ook uitzonderlijke omstandigheden. Dus vooruit, maar in het algemeen kan men daar niks mee. Het Bijbelse idee is bovendien dat het evangelie gepredikt zou worden. Niet gedrukt en verspreid, maar gewoon gepredikt zou worden. En hetzelfde geldt voor wat wij Bijbelstudie noemen. Precies hetzelfde verhaal. Maar dat is alleen maar voor de gelovigen. En dan nog alleen maar voor degenen die er belang bij hebben, die het willen. En anders maar niet. Als je van honger wil omkomen, oké, dan doe je dat maar. Dan. U weet, het Nieuwe Testament zegt, dat is Hebreeën 3, zegt Christus is onze hoge priester. Is hoge priester van zijn huis, is onze hoge priester en hij is getrouw aan degene die hem aangesteld heeft. De hoge priester is vervolgens verantwoordelijk voor de prediking, het onderwijs van, het handhaven van het woord van God. Dat wil zeggen, Christus die onze hoge priester is, zou ons dat woord mededelen. En de hoge priester heeft personeel en Christus dus ook. En het is terwille van zijn huis, staat daar. Hij is hogepriester van heel zijn huis. En dan staat er, wiens huis wij zijn, dat wil zeggen wij zijn zijn huis, indien wij, en dan staat er niet indien wij wedergeboren zijn of gelovigen zijn of zoiets, dan staat er, indien wij maar deze belijdenis der hoop tot het einde toe vasthouden. Hè? Nou ja, het is Hebreeën 3, het eerste deel van het hoofdstuk. In die eerste pericoop daar. Daar staat dat. En zo is het maar net. Voor zover wij daar trouwen. Wij daar trouwen. En zijn wij zijn huis. In de zin van dat hij ons dat woord meedeelt. Maar het hoeft niet. En er zijn er genoeg die dat niet vasthouden. Maar dat is hoofdstuk 5. Waar staat, net zo succes, sorry. Waar dan staat van, ja, nou ja, wie niet wil, hoeft niet. En wie afvalt en die de krachten de toekomende eeuw gesmaakt heeft en afvallig wordt en dus niet vasthoudt, nou ja, die dan maar niet. En Paulus zegt, of de schrijver althans van de Hebreeën, zegt daar moet ik me dan maar niks van aantrekken, want daar heb ik niks meer aan te vertellen. Die willen niet. Het is dus redelijk beperkt. Dat is trouwens ook, en dat wil ik dan toch ook wel even aanhalen, dat is trouwens ook de strekking van de zogeheten wonderbare spijziging in het Nieuwe Testament. Daar waren er twee van, overigens. Twee verschillende, maar ik neem u dan mee naar Johannes hoofdstuk 6... En dat is omdat wij daar een uitgebreide toelichting vinden. Dat is het aardige van het Johannesevangelie namelijk. Wij krijgen een toelichting. Maar die begint in Johannes 6 vanaf vers 1. De wonderbare spijziging heet dat. Uiteraard. Galilea. En hem volgde een grote schare. Dat is vers 2. En dan staat er in vers 4. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Alsof ons dat iets zou uitmaken. Wanneer het was. En Jezus dan de ogen opheffende en ziende dat de grote schare tot hem kwam, zei tot Filippus, van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? En Filippus zei, voor 200 penningen brood is voor deze niet genoeg, opdat een ieder van hen een weinig nemen. En toen kwam Andreas, de broeder van Petrus, en die zei, hier is een jongsken dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes, maar wat zijn deze onder zoveel? En Jezus zei, doet de mensen nederzitten. Er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. Jezus nam de broden en gedankt hebbende deelde hij ze de discipelen en zijn discipelen aan degenen die nedergezeten waren, desgelijks ook van de visjes zoveel zij wilden. En je wordt geacht te begrijpen dat de woorden die wij hier vinden toch wel erg sterk lijken op de instelling, de zogeheten instelling van het heilige avondmaal. De discipelen zaten met hem aan één tafel en de Heer nam het brood en gedankt hebbende brak hij het en deelde het uit en zei, eet. En dus wat hier ook ongeveer gebeurt. Alleen, hier geeft hij het ook aan de discipelen, maar die moeten het doorgeven weer aan die 5000. En voor hen is het. Het wordt ook tamelijk goed geteld, als u mij vraagt. Want er is voor iedereen genoeg. En dan blijft er nog over 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden. Staat er? In vers 13. Dat wil zeggen, het is nadrukkelijk geteld en er blijft niks over voor een andere dag. En ze nemen ook niks mee naar huis in een doggybag of hoe die dingen maar heet mogen. Hè? Ja, het is gewoon op en dat is het dan. En dat er 12 korven over zijn, ja, dat heeft van doen met de profetische betekenis van het een en ander. Maar wat je hier vindt, is in wezen de uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus. Er was veel gras in die plaats. Van het gras staat dat de mens is als gras. Dat staat al in Jesaja 40, meen ik. En Peter, en hier en daar in de psalm. En Peter zal het later ook nog aan. En hij zegt, alle mensen is als gras, alle vlees is als gras. Maar het woord van God is in der eeuwigheid, want gras... Ik weet het, de vierde psalm beklijft het, dat de mens is als gras. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer, want wij hebben als kind... Maar daar had ik het al over. Dus fruit. Maar in werkelijkheid, dat gras is niet zozeer in beeld van de fysieke mens, maar meer van de geestelijke mens, met een kleine g, met de denkende mens. Het is namelijk een beeld van de menselijke gedachten en ideeën. Zijn woord. En vandaar ook, dan is ineens die term van Petrus logisch, die zegt... Alle vlees, dat weet u waarschijnlijk, hè? Vlees is bazar, maar het is hetzelfde als het evangelie, hetzelfde woord. Alle vlees, alle menselijke boodschap is als gras. Alle woorden van het, al wat die mensen prediken. Ze prediken tegen wat prediken ze tegenwoordig? Democratie.
Milieu.
Ja, inderdaad, broeder.
Duurzaamheid.
Ja, duurzaamheid. Egalité voor de Fransen dan onder u. En dat soort dingen. Maar het zijn allemaal theorieën. Dan had je nog socialisme, communisme, kapitalisme en al die andere ismen. Wat het maar was allemaal. Fascisme zijn we nog vergeten. Maar dat was ook de bedoeling. En kortom, er wordt zoveel gefilosofeerd over hoe het zou moeten en over de maakbaarheid van de wereld en hoe de staatsinrichting zou moeten zijn. En sinds Plato, op zijn minst al, staatsinrichting, hoe dat moet en hoe de bestuur zou moeten zijn. Tegenwoordig studeert iedereen dat vak, hè. Bedrijfskunde enzovoorts, communicatie en bestuurs, wat het maar was allemaal. Maar het is allemaal vlees en het gaat allemaal voorbij. En het is allemaal modisch. Het wordt als de waarheid gepredikt. Maar in werkelijkheid, het is gewoon mode en je moet eraan meedoen. Dat heet dan meteen wereldgelijkvormigheid. Vandaar dat ik een hekel heb aan mode. Dan weet u dat. Ik vind niks zo erg als dat. Het is de moord op het individu. En op de persoonlijke vrijheid. Maar toch maar weer. Maar het is allemaal van voorbijgaande aard. Maar Gods woord, dat is wel blijft. En hier heb je veel gras. En die mensen gaan er gewoon bovenop zitten. Laat maar. Gras is niet voor de mensen, gras is voor de koeien, is voor het vee. Er is veel gras. Maar in plaats van het gras krijgen ze dat woord dat de Heer uitreikt. Dat is zijn woord. En dat is een uitbeelding van gemeentelijke waarheid. Ik zeg het nu wat kort, maar ja, dat kost me anders meteen een hele avond, hè, om dat soort dingen te bespreken. Dan ben ik toch wel een beetje erg ver uit het soort 16 weg. Maar dit is wel wat het is. En het vervolg ervan, omdat het nou toch gauw paas is, het vervolg ervan op deze geschiedenis is natuurlijk inderdaad de zogeheten instelling van het zogeheten, abusievelijk zogeheten heilig avondmaal, de gelegenheid waarbij de Heer inderdaad brood neemt en aan zijn discipelen uitreikt, want het is een beeld van... Die hele gebeurtenis is een beeld van het tegenwoordige werk van Christus, waarbij hij zijn woord aan ons aanreikt. Maar vergis u niet, het is het woord des levens. Uitdrukking is van Petrus, de woorden des eeuwige levens. Hij reikt ons dat brood aan, hij reikt ons de wijn aan. En hij zegt, dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed, dat van het nieuwe verbond. Het is uitbeelding van eeuwig leven. En dat is wat Christus doet vandaag. En u en ik weten, want even een paar zinnen zo aan het eind van de avond. U en ik weten, want ik vertel het u heel regelmatig, dat men in het christendom tamelijk systematisch alles wat spreekt over het tegenwoordige werk van Christus heeft weggeredeneerd. Men weet er geen bal meer van, geen idee wat hij doet. Men denkt trouwens dat hij niks doet en daarom moeten wij hem activeren. Wel kosten nog moeite gespaard om de heer aan het werk te zetten. Om voor onze karretjes te spannen. Heer, hier hebben wij een karretje. Wilt u het alstublieft trekken? Enzovoorts. En dan gaan wij er wel achteraan hangen. Toch? En dan zeggen we vroom dat de heer het gaat leiden. Dat de heer het moet doen. En al dat soort dingen meer. Want men heeft geen idee wat de heer doet eigenlijk. Nou, wat de heer doet, is ons dat brood aanreiken. Maar ja, daar hebben we het volgende op... Nou, wij niet, maar ik zeg het maar zo in het algemeen... hebben wij het volgende op gevonden. We hebben van het brood en de wijn gezegd dat ze een beeld zijn... van het lijden en het sterven van de heer Jezus. En daarmee hebben we de hele betekenis weggehaald. Dat je daarna een betekenis overhoudt die echt nergens op slaat... Ja, dat valt niemand op schijnbaar. Ik heb me er altijd over verbaasd. Hoe het in vredesnaam kan dat voedsel een beeld is van de dood. Wij noemen het levensmiddelen. En we beschouwen het. Het wordt ons verteld. Het is traditie, het hoort zo. Het staat in alle boeken. De mensen die ervoor doorgeleerd hebben. En er wordt ons verteld dat het een beeld is van de dood. Terwijl de Bijbel het tegenovergestelde zegt. Maar men leest er gewoon overheen. Heb je dat nog? Ik zeg het nou erg scherp, maar zo scherp is het. Want brood en wijn van de avondmaalstafel... en ook brood en wijn niet op de avondmaalstafel... maar op een andere tafel... onder alle omstandigheden blijft het een beeld, een symbool van leven. Dat is in de Bijbel niet anders dan daarbuiten. En dat staat er ook gewoon. Het is een beeld van de gemeenschap die we hebben met elkaar en met Christus, 1 Korinthe 10. Nou ja, de heer zei het natuurlijk ook gewoon in Matthäus, Marcus en Lucas. En legde het trouwens uit in Johannes, vanaf hoofdstuk 13. Dat het een beeld is van de levensgemeenschap met hem. En dat is wat hij doet. Hij geeft ons dat woord. Hij geeft ons nog steeds elke dag het manna. Nou sla ik even een bladzijde om. Misschien ben ik iets te snel, maar doe maar. Ik sla een bladzijde om. En dan blijkt dat een hele groep mensen die Jezus gevolgd is naar de andere kant van de zee. En dan vinden ze hem weer. En dan zegt de Heer in vers 26, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Zo kom je nog makkelijk aan de kost. En daarom volg je mij. En toen zei hij, werkt niet om de spijs die vergaat, maar werkt om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Welke de Zoon des mensen u lieden geven zal. Zie, wat zou hij geven? Spijs die blijft tot in het eeuwige leven. En wat gaf hij? Brood en wijn. Het is het laatste wat hij deed. Een paar uur voordat hij gevangen genomen werd en gekruist. U weet wel, in de nacht dat hij verraden werd. Ja. En zij zeiden dan tot hem, wat zullen we dan doen, omdat wij de werken Gods mogen werken? En toen zei de heer, nou, dan moet je gewoon geloven. En vervolgens zei hij, vers 31, onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. En Jezus dan zei tot hen, voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel. Maar mijn vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij die uit de hemel nederdaalt en die aan de wereld het leven geeft. Heb je dat? Brood als beeld van leven. En het is in het zogeheten avondmaal uiteraard niet anders. Dat is wat hij geeft. En vervolgens vers 35... Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. En dus nam hij het brood, brak het er en dankte ervoor, gaf het aan zijn discipelen en zei, neemt, dat is mijn lichaam. En dat huis dat befrandert niet van betekenis, dat is wat de heer nog steeds doet. Maar het is alleen voor degene die met hem aanzitten. De 12 in de opperzaal, zo u wilt. En anders wel de 5000 daar in Gallië, in Galilea, die daar zaten op het gras. Nou ja, zo is het met ons ook. Wij zitten nog steeds op het gras. Dat wil zeggen, we worden omgeven door allerlei menselijke overwegingen en leringen. Maar we gaan gewoon zitten en de Heer geeft ons iets wat eigenlijk helemaal niet kan, maar hij doet het wel. Hij geeft ons zijn woord. En als er historisch iets een wonder is, ik denk het bijna elke dag hoor. Als er historisch iets een wonder is, is dat wij die Bijbel hebben. Dat wij gewoon lezen een verslag van de gebeurtenissen van 3.500 jaar geleden, door een tijdgenoot opgetekend. Ik heb het over Exodus, over die situatie daarvan dat ze niks te eten hadden en dat de Heer het manna gaf in de woestijn enzovoort. En hoe ze dat, wat er dan gebeurde, en dat sommigen dan toch nog gingen kijken of er misschien op Sabbat ook nog wel wat was. Of dat ze het misschien toch konden bewaren tot de andere dag, dat soort dingen. Dat komt nergens voor dit. Dat is alleen de Bijbel en we hebben hem vandaag nog. En dan zeggen die andere lui, die zeggen wel, ja, maar dat kan helemaal niet. Dan hebben ze gelijk in, dat kan ook helemaal niet, maar we hebben het wel. God heeft het ons gegeven. Dan zegt hij, nee, dat kan niet. Dat is pas geschreven in de Babylonische ballingschap. Dan zeg ik, dat is ook mooi. Dat is 2.500 jaar geleden. Komt daar eens om. Wat voor geschriften hebben we dan van 2.500 jaar geleden? Blijft hetzelfde verhaal hoor. Kijk niet op 1000 jaar in dit geval. Het is natuurlijk ouder, maar vooruit. Maar wij hebben het. En het heeft de tijd doorstaan. Ondanks alle vijandschap. Ondanks dat de kerk ons zelfs verboden heeft om het boek te lezen. En ondanks dat het pas 500 jaar geleden is. Het is van het jaar officieel Lutherjaar. Want alle jaren, nou ja, laat maar zitten. Krijgen een stempel mee. Het is van het jaar het Lutherjaar. Het is 500 jaar geleden, pak een beet ongeveer. Dat Luther aan zijn Bijbelvertaling begon. Naar de omgangstaal. Heb je dat nog? Dat is pas 500 jaar geleden. Maar dan nog. Hoeveel literatuur hebben we eigenlijk van 500 jaar oud? En ouder. Het is ook niet zoveel hoor. Nou ja, het is wel wat, want ze hadden net de boekdrukkunst uitgevonden. Dat scheelt er weer een boel. Maar het is allemaal van recente datum. Maar wij hebben het wel en het is een wonder. Want het heeft heel wat moeite gekost. En God geeft het ons. En vandaag is het helemaal een makkie, want vroeger, als ik de Bijbel bestudeerde, dan lag mijn hele bureau en ik, mind you dat ik een groot bureau had. Lag vol met boeken, die lagen allemaal open. Maar dan moest je hier kijken, daar kijken, vinger bij jou, en daar kijken, daar zoeken, wat staat daar precies. En al dat soort dingen meer. En die boeken hebben het nog wel, maar tegenwoordig gaat het per computer. Een paar drukken op de knop. Je kan even kijken van wat er precies staat en wat die ervan gezegd heeft, wat die ervan gezegd heeft, enzovoorts. Het is zo toegankelijk. Als je het maar hebben wil. Vooral de Bijbel geldt meer dan voor elk ander boek. De gegevens, al die informatie is zomaar ter beschikking. En wie doet er wat mee? Niemand toch? Een enkeling. Om een preek te maken. Om een leuk verhaal te bedenken voor de aanstaande zondag. Of voor bruiloften, partijen, scheidingen en geboortes. Dat weet ik veel, want je moet af en toe toch ergens een tekst voor hebben. En dan zoek je op het trefwoord een bijpassende tekst erbij. Dat moet toch lukken. En dat is het dan ongeveer wel. En als je iets interessants wil vertellen, dan klik je ergens op en dan krijg je het commentaar van iemand van 100 of 200 jaar geleden die er iets over gezegd heeft. En dan kun je mooi weer meespelen, want ja, dat weet toch niemand meer. Dus dan kun jij ze dan mooi vertellen. Enzovoort. En zo gaat dat tegenwoordig en nog steeds. Maar we hebben het wel. En een wonder is en blijft het. En er is genoeg voor een ieder. En je kunt het dagelijks oprapen, verzamelen, lezen, oplezen, heet zoiets. En daar leven we uit, als het goed is. Want dat is wat ons leven is, dat is wat ons leven geeft, dat is wat ons uittilt boven al dat gras, om niet te zeggen al het onkruid in de wereld, en de distelen en doornen en wat het maar was allemaal, omdat we daarmee ons voelden met waarlijk spijs en waarlijk drank. Zo heet het dan ook vervolgens in nog steeds hetzelfde hoofdstuk, vers 53 dan maar even. Ja, ik moet natuurlijk lezen vers 49. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dat is bepaald niet tactvol om het te zeggen. Want daardoor zijn ze juist in leven gebleven natuurlijk. En bij welk volk is dat ooit gebeurd? Ik bedoel, dat is Israël. En de Heer zegt, nou ja, uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Hij zegt, maar dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. En het heet in vers 47, heet het daadwerkelijk het eeuwige leven. En dan vers 51, ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Het welk ik geven zal, voor, dat wil zeggen mijn lichaam. Het welk ik geven zal, niet voor de dood, maar voor het leven der wereld. Dit gaat niet over zijn dood. Dit gaat over zijn opstanding. En over zijn tegenwoordige werk. Want wij zijn leden van zijn lichaam en daardoor hebben wij deel aan elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En dan weer een keer vers 53. Voorwaar, zeg ik jullie, tenzij dat gij het vlees des zoons des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Nou, dat is dus wat de Heer vandaag doet. Hij heeft ons uitgeleid uit het diensthuis, om even terug te keren naar Exodus 16. Hij heeft ons uitgeleid uit het diensthuis. We zijn onderweg naar het beloofde, betere vaderland. Dat is de hemel. En onderweg geeft hij ons te eten. En dat is dit voer. Dat wil zeggen, dat woord. Dat hij ons geeft. En waarin hij ons zou leiden. Maar dat is de functie van de hoge priester. En daarna nog een losse opmerking. Dat hele begrip hoge priesterschap van Christus wordt ook geformuleerd in de uitdrukking de overste herder. Staat trouwens in Hebreeën 13, eind van het boek geloof ik, de overste herder, als ik het goed heb. Maar die herder, dat is de hoge priester. Maar wat de hoge priester doet voor het volk is het woord van God aan hen uitreiken, om zo te zeggen. En wat de herder doet voor de kudde, is hen leiden naar grazige weiden waar de kudde zou nederliggen in het gras. Heb je dat nog? Hij zou hen brengen op plaats van het voedsel. Nou, dat is wat hij doet tot vandaag. Daar mag je op rekenen, de reden trouwens om hem voor te danken, maar dat is wat hij doet. En al het andere, maar dat is Matthäus 6, geloof ik. Al het andere zou ons worden toegeworpen. Daar staat inderdaad, wees niet bezorgd voor de dag van morgen. En wees niet bezorgd voor wat gij eten zult, waarmee gij u kleden zult. Want uw vader in de hemel, die weet dat u dat nodig hebt. Maar wat hij geeft, is vandaag. En wat hij geeft vandaag, is inderdaad zijn woord. En daar leven we. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Dat is waar het over gaat. En al het andere, dat wordt daardoor bijzaak. Niet onbelangrijk, ik zal de laatste zijn om te zeggen dat het onbelangrijk is. Maar niettemin, het is ondergeschikt. Wat de Heer aan ons doet, is zorgen dat wij gevoed worden met dit woord en opgebouwd worden in het geloof om ons te bekwamen voor onze toekomstige functie, wanneer wij zullen delen in de heerlijkheid van Christus, in de openbaring van zijn koninkrijk. En dat is wat hij vandaag doet. Dus hij werkt niet aan de wereld of in de wereld, maar dat is wat hij doet verborgen voor de wereld in de opperzaal of van mijn punt op die berg daar in Galilea. Maar in ieder geval, het is een werk wat hij doet uitsluitend aan zijn volk. En dan nog maar alleen aan degene die zich daar wat aangelegen laten liggen. Dat wil zeggen, die daadwerkelijk hun vertrouwen op hem gesteld hebben. Dat is de discussie, ook in Exodus 16 en wat er verder volgt. Of het volk daadwerkelijk vertrouwt op de Heer die zijn beloften gedaan heeft. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. Dat u het bent die ons uitgeleid hebt uit het diensthuis, wat feitelijk onmogelijk was, maar niettemin hebt u dat wonder volbracht. Ons wedergeboren tot een levende hoop, zodat wij deel hebben niet alleen aan de dood, aan het sterven van onze heiland, maar wel degelijk aan zijn opstanding en zelfs aan zijn hemelvaart. Want u hebt ons burgers gemaakt van de hemel. U hebt ons daar ingeschreven in dat betere vaderland. En we danken u dat u sindsdien en op grond daarvan voor ons zorgt. Ons geeft al wat wij nodig hebben, maar in de eerste plaats dit woord. Uw redenen, uw toezeggingen, uw onderwijzingen, uw wet, uw geboden, deze woorden des levens die ons bevrijden van de slavernij van de wereld, die ons onttrekken ook aan het vergankelijke in deze wereld, en woorden dan die ons als het ware plaatsen op die steenrots, onwankelbaar. En we danken u dat we daarop ons huis mogen bouwen. Gebouwd mogen worden in het geloof door uw onvergankelijke, uw eeuwig blijvende woord. En we willen u dankzeggen dat we daarom ook vanavond hier mochten zijn. En ook in alle vrijmoedigheid mogen uitzien naar de toekomst. Niet in onzekerheid, maar in de zekerheid dat u getrouw bent aan uw woord, aan uw beloften. Woorden die u bevestigd hebt onder eedzwering. En waarvan we weten dat ze vast liggen in de persoon en het werk van onze heiland. We danken u daarom dat wij een levende Christus hebben. En een hoge priester die ons betaamde. Die bij machte is om te doen wat de wereld niet kan. Namelijk ons inleiden in uw werk en ons u voor ogen stellen. We danken u daarom dat we zo door het leven mogen gaan. En vragen u op grond van uw belofte, wees u ons dan nabij, bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld, opdat we mogen wandelen tot uw eer in uw licht. Amen.